morgen tot ons uit het evangelie naar Matteüs. En daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Matteüs 6, vers 1 tot en met 15 is de schriftlezing.
Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij, en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
Tekst voor de prediking in deze morgendienstgemeente is uit het gedeelte wat u zojuist gelezen is, namelijk dit zesde hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. En het uitgangspunt voor de prediking is in het bijzonder het zesde vers. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbend, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Geliefde gemeente, een van de geheimen van het leven van de Heere Jezus toen hij hier op aarde was, was dat hij een biddend leven kende. Talloze malen leest u in het evangelie dat Jezus zich terugtrok, soms alleen, soms met zijn discipelen, om te bidden. Je leest ook dat hij biddend gestorven is. Want de meeste van de zogenaamde kruiswoorden van de Heere Jezus Christus zijn gebeden. Waarom was dat zo belangrijk voor de Heere Jezus Christus om zijn Vader die in het verborgen was te bidden op allerlei momenten tijdens zijn leven? Hij was toch God? Hij leefde toch in voortdurende gemeenschap, in voortdurend contact met zijn hemelse Vader? Inderdaad. En toch, de Heere Jezus Christus wilde aan zijn discipelen en ook aan de scharen laten zien dat een mens niet zonder te bidden kan. En dat lezen we ook heel vaak in zijn onderwijs, een van de allerbekendste woorden over het gebedsonderwijs van de Heer Jezus Christus vinden we juist in dit gedeelte. En gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Over dat bekende woord gaat de prediking deze morgen. En ik zou er als thema boven willen schrijven: de noodzaak van het persoonlijk gebed. En er zijn drie dingen die onze aandacht bijzonder vragen. We letten allereerst op de verborgen plaats. Gij, indien gij bidt, ga in uw binnenkamer. In de tweede plaats de ongeziene getuige. Want we lezen: bid uw Vader die in het verborgen is. En tenslotte de openlijke vergelding. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbare vergelden. De noodzaak van het persoonlijk gebed. De verborgen plaats, de ongeziene getuige en de openlijke vergelding. Ons tekstgedeelte is afkomstig uit de zogenaamde bergrede. Die vinden we uitvoerig beschreven in het eerste evangelie, in het evangelie naar Matthäus. En Matthäus begint dan in hoofdstuk 5, als hij die bergrede beschrijft, te vertellen hoe de Heer Jezus Christus naar een berg ging. Een berg ergens in Galilea, die nog steeds wordt aangewezen als de berg der zaligsprekingen. En dat hij daar tot zijn discipelen begon te spreken, maar achter de discipelen konden ook de scharen horen wat hij aan zijn discipelen te zeggen had. Eigenlijk is die bergrede de eerste publieke samenkomst. Je zou kunnen zeggen de eerste openbare preek die de Heer Jezus Christus heeft gehouden. Hij wordt wel genoemd de troonrede van de Heer Jezus. De troonrede van het Koninkrijk der Hemel. U weet wat een troonrede is. Die houdt in ons parlementaire bestel de koningin aan het begin van het parlementaire jaar. Maar je zou je ook voor kunnen stellen, en dat gebeurde in die oude tijden, dat als een koning zijn heerschappij aanvaarde, ter gelegenheid van zijn kroning hield hij een hele bijzondere rede, waarin zijn plannen en gedachten voor de toekomst onder woorden werden gebracht. Wel, dat noemde je ook een troonrede. En de Heer Jezus legt in de bergrede uit wat het koninkrijk van God betekent. En dan is het vooral in dit hoofdstuk heel duidelijk dat de Heer Jezus van al zijn discipelen, van toen en van nu, van heel zijn kerk en van al zijn kinderen vraagt dat ze eerlijk zijn. Dat noemden we vroeger wel eerlijkmakende genade. Want genade maakt de mens eerlijk. De zonde bedriegt. Maar de genade van God maakt de mens oprecht. De psalm die we samen zongen zegt het: laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. En die oprechtheid of die eerlijkheid die komt uit in de manier waarop je je aalmoezen geeft. Dat is het begin van het hoofdstuk. Laat dat niet gebeuren om van de mensen gezien te worden. Die komt uit in de manier waarop je bidt. Laat dat niet gebeuren staande op de hoeken van de straten. Maar in het verborgene ziet God. En dan tenslotte het vaste. Laat dat ook niet gebeuren om een of andere show voor de mensen daarvan te maken. Want de Heere ziet het verborgene, ziet het hart aan. Laat de oprechtheid en de eerlijkheid mij behoeden. En dat zegt de Heer Jezus dan bijzonder als het gaat over het gebed. Dat begint in het vorige vers, het vijfde vers, waarin de Heer Jezus zegt: en indien gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsde. Wanneer gij bidt, de Heer Jezus gaat ervan uit dat die Joden die daar staan op die berg van de zaligsprekingen, en dat zeker ook zijn discipelen, dat ze zullen bidden. Wanneer gij bidt. Daar zit geen twijfel achter die woorden. Geen onzekerheid. Nee,
wanneer gij zoals ge gewoon zijt te bidden, dan hoort daar een speciale gebedshouding of gebedsgestalte bij. En dat betekent niet gelijk de geveinsden. Daar staat in het Grieks een woord wat de meesten van u kennen. Er staat een woord wat ook vertaald kan worden met toneelspelers. En een toneelspeler, dat is iemand die een rol speelt. Hypocrieten staat er in het Grieks. En dat betekent allereerst toneelspelers. Dat zijn mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. Ze spelen een rol. Soms heb je dat ook in het gewone leven, dat mensen niet zichzelf zijn of niet zichzelf willen zijn. En dat ze eigenlijk altijd zichzelf mooier voordoen dan ze zijn, een rol spelen. Wel, zegt de Heer Jezus, zulke mensen zijn er geestelijk ook, die gaan op de hoeken van de straten staan te bidden en in de synagogen staan ze vooraan, alleen maar om van de mensen gezien te worden. En dat is een groot gevaar als het gaat om de geestelijke dingen, als het gaat om de ware religie. Dat mensen van de religie een show maken. En dat ging in de synagoge zo toe dat bepaalde fariseeën, de Heer Jezus noemt ze huichelaars, dat ze naar voren gingen en daar met hun gebedsmantels en gebedsriemen zich breed maakten om van de mensen gezien te worden en langer baden en indrukwekkender baden dan de anderen. En weer anderen die zorgden dat wanneer het gebedsuur op de Sabbatdag zou beginnen, dat ze net wat aan de late kant waren. Zodat het gebedsuur sloeg op het moment dat ze nog op straat liepen. Nou, dan moest je natuurlijk bidden, want het gebedsuur had aangebroken. En dat was nu precies hun bedoeling. Dan konden ze op de hoek van de straat blijven staan om van de mensen gezien te worden. Dat is alleen maar toneelspel, zegt de Heer Jezus. En weet u wat het ergste is? Zij hebben hun loon weg. Hun loon weg, dat is een oude uitdrukking uit onze Statenvertaling. En misschien mag je het iets duidelijker zeggen. Door het zo te vertalen, zij hebben hun loon al. Want het enige wat ze wilden en waar ze op uit waren, was dat ze van de mensen gezien zouden worden. En zodra ze dus van de mensen gezien zijn, hebben ze hun loon. God hoeft er niet meer te verhoren. Want het ging hun helemaal niet om verhoring. Zij hebben hun loon zodra ze van de mensen gezien zijn. Gemeente, wat ben je nameloos arm als je religie alleen maar het flinterdunne velletje is. Dat je graag door de mensen gezien wordt. En graag bij mensen een mooie, een dierbare, een prachtige naam hebt. Een degelijke naam of een vooruitstrevende naam, vult u het verder maar aan. Wat doen wij veel om van de mensen gezien te worden? Maar als alles in de religie, als alles in het geestelijke daarop gericht is, dan heb je geen loon bij God. Dan krijg je alleen maar loon van mensen. Dat is het scherpe woord van de Heere Jezus Christus. En vandaar dat u en jou en mij vanmorgen de vraag gesteld wordt, waar gaat het ons om in onze kerkgang? In ons bijbellezen, in ons bidden, in ons brengen van een offer voor Haiti of voor de kerk. Waar gaat het ons om? Om de eer van mensen of om de eer van God? Om een goed gevoel over onszelf. Of om het gebed, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dan zegt de Heer Jezus, zo mag het gebedsleven niet zijn om van de mensen gezien te worden. Maar indien gij bidt, ga in uw binnenkamer. Wat is een binnenkamer? Ja, dat is een woord wat misschien in ons taalgebruik bekend geworden is. Maar ik moet toch maar even proberen aan te geven wat een binnenkamer letterlijk in Israël was. U weet waarschijnlijk, en misschien heeft een van de jongeren op de basisschool of voor de godsdienstles op de middelbare school wel eens iets gedaan, een werkstuk of zo, over de gewoonten en de huizen in het oude Israël. Nou had je natuurlijk in het oude Israël prachtige grote huizen. Koning David woonde in een huis van cederhout, zo lezen we in de boeken van Samuel. En je had ook de woningen van de hoge priester en van de aanzienlijke priesteradel in Jeruzalem. Die hadden mooie prachtige huizen, hadden ook vaak veel personeel. Maar in de eenvoudige dorpjes zoals daar in het noorden van Galilea, in Capernaum en in Nazareth, daar hadden de armen en de mensen die alleen maar gewoon een baan hadden, meestal een huis wat heel eenvoudig was. Opgetrokken van bakstenen of van leem, met een dak, plat dak van riet of andersoortige dingen die het dak goed konden bedekken. En dan leefde het hele gezin in die éénkamerwoning, want zo'n leme hut, ja, dat had één kamer. Daar sliep men, daar werkte men, daar kookte moeder. Maar meestal ook in de allereenvoudigste woningen was er één klein vertrekje wat afgeschoten was. En dat was de voorraadkamer. Daar bewaarden vader en moeder het eten wat bewaard kon worden. En als er dan iets nodig was, dan gingen ze de binnenkamer, de voorraadkamer in, om het te halen. Wel, dat beeld gebruikt de Heer Jezus. Hij zegt, als u een woning hebt, en al is het misschien de allereenvoudigste woning, waar maar één vertrek is, en behalve dat ene vertrek ook nog een apart hokje waar de voorraad is, zelfs al hebt u maar één apart hokje, een binnenkamer, een voorraadkamer, ga daar dan in als u bidt en doe de deur dicht. Waarom moest dat? Waarom laat de Heer Jezus Christus de mensen van toen en ook de mensen van nu ons vandaag weten dat wie bidt, dat dat nodig is om die deur dicht te doen en om de afzondering of de eenzaamheid te zoeken? Wel, gemeente, bidden is heilig werk. En bidden, dat gaat niet zomaar. Als je bidt, dan neem je jezelf mee. Dan neem je je gedachten mee, dan neem je je zorgen mee, dan neem je je volle agenda mee of je lege agenda mee. Er is een prachtig gedicht van die Vlaamse dichter Guido Gezelle, sommigen kennen het misschien, over de biddende Heere Jezus. En daar komt dat heel duidelijk en eigenlijk ontroerend in uit. Dan zegt Guido Gezelle dit: Heere Jezus, u bad op ene berg alleen, Heer Jezus. Maar ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Die arm ben en niet vragen kan. Die pijn heb en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Herkenbaar, gemeente? Dat juist als je 's avonds je knieën buigt, of misschien als je thuis komt de eenzaamheid zoekt, dat dan de wereld je achterna volgt, dat je gedachten afgeleid worden. De bekende Puriteinse prediker John Owen heeft een grote verhandeling geschreven in de 17e eeuw over de inwonende zonde in de harten van de gelovigen. En ergens halverwege dat boek zegt hij dit: hoe komt het toch dat wanneer wij ernstig willen zijn en het woord van God willen lezen, hoe komt het toch dat wanneer wij de stilte zoeken en willen bidden, dat juist dan allerlei gedachten ons bestormen en afleiden van waar het nu in het gebed werkelijk om gaat? Hij zegt, dat is de kracht van de zonde die in u woont, die ons altijd wijs maakt dat er dringender dingen te doen zijn dan te bidden, dan te zoeken, dan te mediteren. Herkenbaar? O, wat is het nodig dat wij ons afzonderen voor ons persoonlijk gebed. De stilte zoeken. Ga in uw binnenkamer. Want de stilte zoeken, en dat kan voor ons vandaag een slaapkamer zijn, of dat kan een zolder zijn, of dat kan soms wel eens achter het stuur van de auto zijn. Dan moet je je ogen wel open houden natuurlijk. Want soms bid je meer, zoals ze vroeger zeiden, met de pet op, midden in het volle leven, dan met de pet af. Maar dan mag je je hart uitstorten voor de Heere als wij de deur dicht doen en zijn aangezicht zoeken. Dan mag je zeggen wie je bent en wat je benauwt, en dan mag je zeggen wat de diepste nood van het leven is. Kent u die stille, die verborgen omgang met God waarvan we zongen uit Psalm 25? De binnenkamer. Dan wil je ook graag alleen zijn, want niets is zo persoonlijk als het gebed. Dan zijn er momenten dat als je getrouwd bent, je vrouw er niet bij moet zijn. Of je man er niet bij moet zijn. Al mag je ook samen bidden, zeker. Maar dat je alleen wilt zijn. Dan is er iets van dat oprechte, dat eerlijke belijden aan de Heere van ons hart en van onze zonde. Nee, niet dat we trots zijn op onze zonde, maar dat we onze zonde met verdriet en met pijn in het hart voor de Heere belijden. Dan ga je jezelf herkennen in die tollenaar uit de gelijkenis van de Heere Jezus. Weet u wel, dan zet de Heere Jezus zo'n fariseeën die zo makkelijk bidden kon en zo makkelijk danken kon, zet hij tegenover een tollenaar, een uitgestotene, een afgekeurde voor die fariseeën. En die fariseeën die bad helemaal niet. Wel eens opgelet? Die man die bidt helemaal niet. Hij heeft niks nodig. Hij heeft alles. Staat alleen maar te danken. Heere, ik dank u dat. Ik dank u dat. Ik dank u dat. En die tollenaar, van verre staande, staat er in Lucas 18. Hij bleef op een afstand vanwege het ontzag voor God. En hij durfde zijn ogen niet op te heffen, staat er. Hij schaamde zich vanwege zijn zonde. En hij komt niet verder dan een wat droge snik en hij zegt: O God, wees mij de zondaar genadig. Dat was het bidvertrek, de binnenkamer voor die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat zou het een zegen zijn, zeg. Als je zo vanmorgen in de kerk zit. Gena, o God, gena. En als de dominees veel zo op de kansel staan. O God, wees mij de zondaar genadig. Zo aan de voet van het trapje van de preekstoel. O God, wees mij genadig, want ik moet het woord bedienen. En zonder u gaat het niet. Gena, o God, gena. Kijk, als dat in ons leven voor het eerst en opnieuw werkelijkheid wordt, dat we onszelf leren zien voor het aangezicht van de Heere, onze zonden gaan belijden en God nodig krijgen, smekend om en pleitend op zijn genade. Dan leren we wat de binnenkamer is. En dan zeg je het soms misschien als je uit school thuis komt en je tas in de hoek slingert: Heere, ik ben zo arm, want ik mis u. En de oude vromen zeiden vroeger: als je God mist, dan mis je alles. En dan gaat de Heere Jezus verder. Hij zegt: indien gij bidt, gaat in uw binnenkamer. Dus in een verborgen plaats. Hoe eenvoudig dat ook is, dat bedoelt de Heere Jezus. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. Ja, de deur moet dicht. Even een moment dat je zoveel mogelijk het rumoeren van de wereld, het aards gedruis waar Psalm 65 van zingt, achter je wilt laten. Dat je het aangezicht van de Heere wilt zoeken, en dan staat dat er zo: en uw Vader die in het verborgen is. Tot hem mag je bidden. Uw Vader. Het was opmerkelijk, gemeente, dat de Heere Jezus Christus, wanneer hij hier op aarde komt en zijn ambtelijk werk begint, dat hij zo vaak spreekt over God als Vader. Mijn Vader, uw Vader, onze Vader. We treffen die naam heel vaak in de woorden van de Heere Jezus aan. Daarin was de Heere Jezus Christus uniek. Want in het Oude Testament lees je niet zo vaak dat God Vader genoemd wordt. Slechts een enkele keer. Bij de profeten leest u het, zijt gij niet onze Vader. Maar in het algemeen waren de vrome Israëlieten en de vrome Joden er terughoudend in om God Vader te noemen. Als de Heer Jezus komt, spreekt hij met grote voorliefde over God als Vader. Waarom? Wel, allereerst omdat hij de zoon van de Vader is. Hij kan zeggen, zoals niemand anders hier op aarde dat zeggen kan: God is mijn Vader en ik ben zijn geliefde zoon. Dat had God zelf laten weten nog niet zo lang geleden. Toen de Heer Jezus Christus door Johannes gedoopt werd in de Jordaan, de geschiedenis staat beschreven in hoofdstuk 4 van het evangelie naar Matthäus. Toen klonk uit de hemel, die opengescheurd werd, de stem van God de Vader zelf: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Jezus is de zoon van de Vader. En als hij straks stervend de geest geeft, dan geeft hij zijn geest, zijn levensgeest terug in de handen van de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus Jezus is in een hele bijzondere zin de zoon van God. En God is zijn Vader. Onze oude belijdenis zegt het in de geloofsbelijdenis van Nicea: hij is God uit God en licht uit licht. Zoon van de Vader. Die sprekend op de Vader lijkt. Die ons de verborgen wil, zegt de schrift, van de Vader verklaart. Die ons het hart van de Vader laat zien. En nu mogen die discipelen, zoals Petrus en Johannes, nu mogen al Gods kinderen, allen die door de genade van de Heere Jezus Christus getrokken worden, allen die zijn verschijning hebben lief gehad, nu mogen ze door hem kinderen van God worden. Kinderen van de Vader. Nee, daar ben je niet van nature. Dat ben je niet zoals je geboren bent, maar dat word je door genade. En dat zegt de Heer Jezus hier in deze tekst ook aan het adres van zijn discipelen: en uw Vader. God die uw Vader geworden is door mijn genade. Uw Vader bidt tot hem die in het verborgen is. God is verborgen. Waarlijk, gij zijt een God die zich verborgen houdt, zegt de profeet. Een gemeente, dat is allereerst, onthoudt u het, genade hoor, dat God zich verborgen houdt. Dat is allereerst genade. Want als God zich in zijn volle majesteit, in zijn eeuwige luister zou openbaren, in de gloed van zijn heiligheid, waarmee hij torent over de zonde, in de gloed van zijn gerechtigheid, waarmee hij de zonde straft, dan zou geen mens voor God kunnen bestaan. God verbergt zich, genadig. Hij verborg zich in het oudtestamentische heiligdom, de tabernakel en later in de tempel. Hij omhulde zich met een wolk. Want God is een eeuwige gloed, zegt de schrift, bij wie niemand wonen kan. U verbergt u. En dat mag ons wel heel klein maken vanmorgen. God is de God die verborgen is. God kan zijn heerlijkheid niet ongetemperd openbaren, want als dat zou gebeuren, dan zouden wij voor Gods majesteit en aangezicht verteerd worden. Misschien moet u thuis maar eens lezen die geschiedenis van Mozes uit Exodus 34. Kort na de geschiedenis met het gouden kalf, dan bidt Mozes voor Israël en dan zegt Mozes, als God zegt, ik ga niet meer met dit volk mee. Mozes zegt, indien uw aangezicht niet met ons zal gaan, laat ons van deze plaats niet optrekken. En dan laat de Heere zich door Mozes verbidden. En dan stelt Mozes ineens een merkwaardige vraag. Hij zegt, toon mij nu uw heerlijkheid. En dan wordt Mozes in de kloof in een rots gezet. En dan gaat God aan de rots voorbij. En Mozes, nee, hij kan God niet zien. Want zelfs Mozes kan de heerlijkheid van God niet zien en in leven blijven. Maar hij hoort de stem van God. En dan hoort Mozes dat de Heere uit de wolk zegt, mijn naam is Heere, Heere, God, barmhartig, genadig en groot van goedertierenheid, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar die de schuld bezoekt tot in het derde en in het vierde geslacht. God laat zijn heerlijkheid niet zien aan Mozes, want niemand kan God zien en leven. Maar God laat Mozes wel weten, wel horen wie hij is. God verbergt zich. Gemeente, wel eens iets van beseft. Dat wij een God hebben die zich verbergt uit genade. Omdat hij wil dat mensen hem zouden leren vrezen. Hij roept de mensen tot zich, opdat ze verzoening, genade en barmhartigheid zouden vinden bij hem in Christus Jezus. En daarom verbergt hij de glans van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid, omdat de mens, omdat die jongen, dat meisje, omdat de dominee op de kansel, omdat de broeders in de kerkenraadsbank, omdat niemand van ons voor de majesteit van God, als die ongetemperd zou uitstralen, zou kunnen bestaan. En nu verbergt God zich, als ik het zo mag zeggen, het is een woord van Luther. Nu verbergt God zich in zijn lieve Zoon Jezus Christus. Opdat wij God zouden leren kennen in Christus Jezus en door Christus Jezus. Wat een genade. Want dan wordt van die Heere Jezus Christus gezegd. En gij kent de genade van de Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. God verbergt zich. Dat is genade. Uw Vader die in het verborgene is. Dat betekent tegelijkertijd dat die God en Vader die in het verborgene is, ook in het verborgene ziet. Hij ziet alles wat we doen. Hij ziet ons zoals we hier in de kerk zitten, zoals ik op de kansel mag staan. Hij zag ons deze morgen, hij zag ons gisteravond. Niets is voor zijn heilige ogen verborgen. O, zegt iemand misschien, dominee, maar dat is toch iets om bang van te worden, want als de Heere alles ziet in mijn leven, als de Heere niet alleen de dingen ziet die anderen van mij weten, maar ook wat in de verborgen dingen van mijn hoofd en van mijn hart omgaat. Nou, dan zijn er toch heel wat dingen in mijn hoofd en in mijn hart waar ik me voor schamen moet. Of hebt u niks om zich voor te schamen voor God? Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zou bestaan? Heere, als u ze ziet, de verborgen gedachten, de verborgen dromen, de verborgen dagdromen, de verborgen verlangens en begeerten, alles wat omgaat in ons hart voor God, niet verborgen. Inderdaad, dat is aan de ene kant een zaak om van te schrikken. Want de Heere doorgrondt, zegt de psalmdichter, en kent ons. Hij weet van verre onze gedachten. En dat is nou precies iets wat de Heere Jezus in dit schriftgedeelte wil laten horen, laten zien en op ons hart wil drukken. Opdat wij de binnenkamer binnen zouden gaan en eerlijk voor God zouden worden, voor het eerst of ook opnieuw. En eerlijk dat wat verborgen is in ons eigen hart voor God zouden belijden. Heere, u weet het. Dat zegt u toch wel eens. U weet wat er omgaat in mijn hart. U weet hoe zwak van moed en klein ik ben van krachten en dat ik stof van jongs af ben geweest. Voor u is niets verborgen. Heere, ik zeg het voor u. Ik heb gezondigd. En al denken de mensen misschien dat ik een aardige en nette en vrome jongen of een vroom meisje ben. U weet wat leeft in mijn hart, Heere, wil u het vergeven. Want dat is altijd de spits van de belijdenis van zonde, dat we onze zonde belijden en erkennen voor God en het hoofd buigen, maar tegelijkertijd pleiten om genade en pleiten op genade. Er zijn van die oude uitdrukkingen die je vroeger vaak hoorde, en misschien hoor je ze vandaag de dag nog wel hier in de Friese wouden. Vroeger werd vaak onder de oude vromen gezegd, als iemand zijn zonde voor God leert kennen, dan kan hij God niet loslaten. Ook al moet hij God vrijlaten. Daarmee bedoelden ze dit, als je je zonde echt gaat belijden, dan stort je je hart uit voor God en dan kun je de Heer in het gebed niet loslaten. Ga in uw binnenkamer. En tegelijkertijd moet je God wel vrijlaten, in de zin van, Heere, ik heb het niet verdiend. Ik kan geen rechten laten gelden. Maar wees mij genadig. En die dubbele lijn van God niet te kunnen loslaten en toch te moeten vrijlaten. Och, dat is een grondtrek in het geestelijk leven. Want ook als je misschien al heel lang de Heere mag kennen, dan heb je ook van die momenten en soms zelfs perioden in je leven dat je zeggen moet met de dichter van Psalm 119, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schon. Dan is er weer opnieuw reden om je zonde te belijden en te pleiten op vergeving, zoals de Heere Jezus straks in het allervolmaakste gebed het onze Vader zijn discipelen leert bidden om vergevende genade. En die bede om vergeving, gemeente, die gaat heel het leven van Gods kinderen, zolang je hier op aarde bent, mee. Maar de Heere ziet niet alleen in het verborgen alles wat er omgaat in je hart, en dan bedoelen we de zonde. Dat is om van te schrikken. Maar de Heere ziet ook waar het je nou ten diepste om te doen is. En dat is nou zo'n rijke gedachte die je zo vaak terugvindt keren in het evangelie en ook al in het oud-testamentische psalmboek. Heere, ik ben toch met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij in het verborgen alles ziet en weet. Ik ben wel ellendig en noodruftig, zegt Psalm 40. Maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. En dan zegt Petrus het als hij bij het meer van Genesaret in zijn ambt hersteld wordt na de opstanding van de Heere Jezus. Heere, gij weet alle dingen. Kijk u maar in mijn hart. U weet dat ik u lief heb. De Heere weet precies waar het u, waar het jou, waar het mij in het diepst van ons hart om te doen is. En wat een genade als je aan de ene kant al je zonden voor de Heere mag belijden en het eerlijk mag zeggen. En aan de andere kant, Heere, en toch, ook al heb ik veel dingen waarmee ik tegen u gezondigd heb, in gedachten en in woorden en in daden. Toch u weet het, Heere, op de bodem van mijn hart. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ik denk aan een broeder-ouderling uit een van de gemeenten. Dat gebeurde denk ik 35 jaar geleden ongeveer. De gemeente was toen vakant en ik moest daar een beurt vervullen zoals dat heet. Ik was net predikant op Urk. En aan het einde van de avonddienst zei die oude broeder-ouderling, en ik denk dat hij al 30 jaar geleden overleden is: dominee, u haalde die psalm aan, hè? God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. Hij zegt 50 jaar geleden onder de preek, en hij noemde de preek van een bekende oudere dominee onder ons, is het gebeurd dat die dominee aan het eind van de preek zo heel gunnend en dringend zei: en is er nou iemand onder ons die zegt: God heb ik lief? Hij zegt niet maar als mooie woorden, maar omdat je zegt: buiten God kan ik niet leven. Hem kan ik niet missen. Dominee, toen is het gebeurd. Toen heeft de Heere als het ware een haak om een hart geslagen. En me getrokken met de koorden van zijn liefde. En als dat gebeurt, gemeente, dan krijg je een biddend leven. Oh, ik weet het, dat kan de ene keer sterker leven dan de ander. Maar wie God vreest, die krijgt een biddend leven. Want het gebed is de adem van de ziel. Nou, en u weet allemaal net zo goed als ik, wanneer je niet ademt, dan kun je niet leven. En wanneer een kind van God niet bidt, dan kan hij geestelijk niet opademen. En vandaar dat er staat, als Paulus tot bekering gekomen is, in die onvergetelijke momenten op de weg naar Damascus, dan staat er zo heel eenvoudig in Handelingen 9, want ziet, hij bidt. Paulus had voor die tijd al heel veel gebeden, maar dan als een fariseer. Misschien had hij wel naast Gamaliel gestaan op de hoeken van de straten van Jeruzalem, in de tijd dat hij Gamaliels leerling was. Misschien had hij wel bijzondere gebedsgaven in de ogen van zijn collega-fariseers, maar hij had nog nooit echt gebeden. Maar toen Paulus, Saul van Tarse, vernederd werd, toen begon hij te bidden. Werd hij onderwezen op de leerschool van het gebed. Want ziet, hij bidt. En wat een zegen is het, gemeente, als nou een ouderling op huisbezoek, of als de dominee, zo u weer een dominee mag krijgen, bij mensen merkt: er is wat veranderd. Ik geloof dat hij of zij bidden geleerd heeft. Ga dan in uw binnenkamer. Ja, en dan moet ik me haasten om over het allerlaatste stukje van de tekst ook nog iets te zeggen. Want uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Vooral die laatste woorden, openbaar vergelden. Wat is dat? Wel, de God die in het verborgen is. De God die alle gedachten en overwegingen van u en jou en mijn hart ziet. Die God vergeldt het, nee, niet alleen in het verborgen, maar ook in het openbaar. Zult u dat nooit vergeten? Er wordt wel eens gezegd: ja, dominee, de religie, de echte vrezen des Heren, dat is iets heel persoonlijks. Zit natuurlijk ook in heel onze cultuur, hè. Religie, dat moet je voor jezelf weten. Dat moet je vooral niet in de politiek en in de maatschappij uitdragen, want dat mag niet meer tegenwoordig. En dat zal alleen maar moeilijker worden, vrees ik. Persoonlijk. Dat is natuurlijk wel waar, hè. Religie is allereerst iets persoonlijk. Als die tollenaar bidt: o God, wees mij de zondaar genadig. Als een kind van God pleit: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. Dat zijn dingen die tussen God en tussen jezelf zijn. In de binnenkamer. Maar God brengt het wel naar buiten. Hij zal het in het openbaar vergelden, zegt het slot van onze tekst. Dat betekent dat wat God in het verborgene doet, wat God onder de prediking van zijn woord, als hij zijn woord uitdraagt en indraagt in de harten en toepast aan je hart, zodat je de kracht van het woord heel persoonlijk gaat ervaren, dan laat God het ook zien. Er is een oude preek met de titel: God pronkt soms met zijn volk. Dan laat de Heer het openlijk zien: ik heb haar gekend. Ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. En weet je wanneer dat zichtbaar wordt? Nou, ik noem maar een paar voorbeelden hoor. U mag het voor uzelf nog wel uitwerken en verder over mediteren. Dat wordt duidelijk wanneer iemand die door de Heere is opgezocht, nou van harte zijn geloof mag belijden. Of van harte deel mag nemen aan het sacrament van het heilige avondmaal. Dan wordt het zichtbaar. Of van harte geroepen mag worden, zoals de discipelen dat ook werden, om te getuigen van de ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor ze moeten zalig worden. En dan gebeurt het wel ook in een wereld als de onze, in een samenleving die wij dan postchristelijk noemen. Dat je soms ineens merkt, hé, de Heere geeft mij woorden om te spreken, een open deur tegen die buurman van me die nergens wat van wil weten. Of tegen die collega op het werk die wel bij de waarheid van het woord van God is opgegroeid, maar alles vaarwel gezegd heeft. In het openbaar. En hoe meer je nou werkelijk het gebed mag beoefenen in de binnenkamer, in het verborgen de Heere mag zoeken, en dicht bij de Heere mag leven in afhankelijkheid, hoe meer de Heere soms ook allerlei tekenen in je leven geeft, waarvan gezegd mag worden met de woorden van onze tekst: en ik zal het in het openbaar vergelden. En eens komt de dag, gemeente, dat het helemaal klaar en helder en openbaar zal worden. Als op de grote dag aller dagen God het openlijk voor engelen en voor mensen, ten overstaan van de duivelen en van de machten van de duisternis, voor zijn kinderen en voor zijn kerk opneemt. En dan zegt onze belijdenis in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis: dan zal God het opnemen voor zijn kerk. En zal hij hun zaak, die nu door velen vervolgd en gesmaad wordt, betonen zijn zaak te zijn. God laat het zien, ze zijn van mij. En dan kan de duivel het je lastig gemaakt hebben en jij naar weer geschud hebben, zodat je gezift werd op de zee van Satan soms hier op aarde. Maar God laat het zien. Ik heb voor hen gebeden dat hun geloof niet ophouden. Ik neem het voor mijn kerk, voor mijn kinderen op. Gemeente, wat is dat een zegen als je daardoor het geloof, al is het misschien van verre, iets van ontdekt. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Geen honger, geen dorst, geen aardbevingen, geen tegenspoeden, geen vervolgingen. Want God is de vader van zijn kerk geworden. Door Jezus Christus. Ja, van eeuwigheid heeft hij ze lief gehad. Met een eeuwige liefde. In het openbare vergelden. En waar liggen nu de oorsprongen van dat grote heilgeheim dat straks al Gods kinderen zalig worden en dat God het voor hen opneemt op de dag aller dagen en soms ook hier in dit leven daar al iets van laat zien? Weet u waar de oorsprongen liggen? Ja, zegt u, in Gods eeuwig welbehagen, in zijn eeuwige verkiezing, en dat is waar. Maar u moet ook zeggen, u mag ook zeggen, dat hebben ze hier op aarde geleerd in de binnenkamer. In de verborgen omgang met God. Want waar je echt de Vader die in het verborgen ziet en in het verborgen is gaat zoeken, daar kan in de stilte van het bidvertrek de hemel zo laag dalen. En dan kun je Gods vriendelijk aangezicht in Christus Jezus ontdekken. Zijn hand die leidt. Ook al gaat de weg misschien door diepten en door duisternissen heen. Want hij heeft het gezegd: ik zal u niet begeven. en ik zal u niet verlaten. Ja, dat zijn ontmoetingen met God. Ontmoetingen in het licht van zijn woord. Ontmoetingen in de weg van het gebed. En weet u, dan wordt de stille plek waarin je je hart mag uitstorten voor God een kostbare plek. Nee, wij geloven als bijbelsgereformeerde christenen niet in heilige plaatsen, zoals bijvoorbeeld de Romeinse kerk dat gelooft. Dat de ene plek heiliger is dan de andere. En toch, sommige plekken kunnen in je leven bijzondere betekenis krijgen. Misschien mag ik dat duidelijk maken aan het slot van de prediking van vanmorgen met een kleine gebeurtenis uit het leven van John Bunyan. U weet wel, de man van de christenreis. En John Bunyan, de grote prediker uit het Engeland van de 17e eeuw, die heeft jaren gevangen gezeten. En in de gevangenis heeft hij zijn christenreis geschreven. En toen mocht hij na jaren in de gevangenis gezeten te hebben, want hij mocht niet preken en dat deed het toch, en toen werd hij gearresteerd, mocht hij na jaren vrij uitgaan. En toen stond hij, toen de cipier hem op kwam halen om hem naar buiten te brengen, stond hij in de deur van de gevangenis. En schrijft hij dan: ik was bang om deze cel te verlaten. Ik moest de wereld weer in. En ik wist dat het goed was. En toch, deze kleine cel was mij dierbaar geworden. Want hier had God tot mijn hart gesproken. Nee, dat betekent niet dat Bunyan bijgelovig angstig was om de wereld in te gaan. Dat betekent ook niet dat hij die plek nou op een bijzondere manier vereerde, maar die plek had betekenis gekregen omdat God daar zo gesproken had. Herkent u daar iets van? Plek in de kerk. Plek thuis. Waar je zegt, ja, geen heilige plek, nee. Maar toch wel een plek waar de Heere op mij heeft willen neerzien. Kijk, en dan kan zo'n plek, zo'n stille plek, de binnenkamer van de verborgen omgang met God, kan een schuilplaats worden. Of liever, want dan zeg ik het nog bijbelse, daar wordt God tot een schuilplaats voor je. En wat een genade als je nou bij hem mag schuilen in voor- en tegenspoed. Door hoogte, door diepte. Door strijd en aanvechting. Door vreugde en blijdschap. Dan ga je het zingen. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me, daar ge mij in ruimte stelt, doet opademen. Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Amen.